leden. Namens de kerkraad heet ik u.
En in het bijzonder onze gasten. Hartelijk welkom in deze dienst waarin onze pastoraal medewerker broeder Brinkman zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de stichting Op Weg met de Ander. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Verder wordt uw aandacht gevraagd voor de zendingsbussen bij de uitgang, waarvan de opbrengst de komende maanden bestemd is voor de inwendige zendingsbond. Voorbeden wordt gevraagd voor de heer Schoenmakers uit Kesteren in het Gelderse Valleiziekenhuis te Ede. Voor mevrouw Stam van den Hatert, het Heufke 7 in Hospice Vrijthof te Tiel. Voor mevrouw Stam van den Berg, die vanuit Elim is overgebracht naar Siependaal in Tiel. Voor mevrouw Hommerson van der Wart, wethouder van Lavierenstraat 20A, die deze week in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis moet worden geopereerd aan haar heup. En voor Gerrit Vink, Nieuwedam 22, die deze week in de Bergmankliniek te Naarden aan een hernia moet worden geopereerd. Mevrouw Stam, Bijl, Ambachtstraat 24, is weer thuis. Danken mogen we met Jaap en Ria van Hattem van Zetten, Ambachtstraat 40, die op 3 januari jongstleden 25 jaar getrouwd waren. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten in deze week. Dinsdag is er een middag voor ouderen en alleenstaanden. Dinsdagavond is er Bijbelkring. Zaterdagavond om 7 uur zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Voor de Alpha-cursus die op donderdag 27 januari begint, kunt u zich nog aanmelden bij Wil van Grasstek of Lida de Vogel. Tijdens de verkiezingsvergadering van afgelopen donderdag werden de broeders van Esseveld en Verkerk tot oudering verkozen. Hen is gevraagd om uiterlijk aanstaande zaterdag een beslissing te nemen. We bevelen hen en met hun gezinnen van harte in uw voorbeden aan. U en jij worden hartelijk uitgenodigd om na afloop van de dienst een kopje koffie, thee of frisdrank te komen drinken in het baken. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 108, de versen 1 en 2. U vindt deze psalm als eerste op de aan u uitgereikte liturgie. De kerkraad wenst u hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Paulus zegt in 1 Korinthe 15, de eerste versen: verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Jongens en meisjes, het gaat vanmorgen over iets ontvangen en iets doorgeven. Geven door. Dat is het thema van de dienst van vanmorgen. We willen met elkaar zingen van Psalm 89, daarvan het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Psalm 89, vers 1. We willen vanmorgen luisteren naar de wet van God en in aansluiting daarop willen we zingen van Psalm 40 en daarvan de versen 4 en 5. Psalm 40, vers 4 en 5 na de lezing van de wet. Hoe wil de Heere dat wij leven? Ik ben de Heere God. Ik ben jouw God. Ik wil altijd voor je zorgen. Daarom moet je van mij het meeste houden. Je mag geen beeld maken van God. Je mag de naam van God niet verkeerd gebruiken. Je moet eerbiedig over God praten. 6 dagen mag je werken. De zondag is de dag van God. Op zondag ga je naar de kerk. We luisteren, we zingen, we bidden. En God geeft ons zijn zegen. Je moet veel van je vader en je moeder houden. Je moet ook luisteren naar de mensen die voor je zorgen. Je mag niet iemand doodslaan. Vaders en moeders horen bij elkaar. Vaders en moeders moeten voor elkaar zorgen. Je mag niet stelen. Je mag niet liegen. Je mag niet jaloers zijn. Je moet geen dingen van iemand anders willen hebben. En als Berendien het had voorgelezen, dan had ze dat zo gedaan. De Heer Jezus zegt, je moet veel van de Heere God houden. Je moet ook veel van elkaar houden. Amen. Gemeente, laten we met elkaar bidden. Heer in de hemel, we zijn hier bij elkaar omdat vanmorgen de Bijbel open gaat. En we willen u vragen, wilt u dan ook zelf hier in ons midden zijn? Want alleen u kunt onze oren en ons hart open doen voor datgene wat u ons te zeggen hebt. En daarom willen we u vragen, Heere God. Opent u onze oren. Opent u onze harten. Zoals ook de ouderling al zei in het consistoriegebed. Opent u onze harten, zodat we vanmorgen meenemen waar het over gaat. We danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. We danken u dat we daar de gezondheid voor hebben. We danken u dat we hier in alle vrijheid en alle rust bij elkaar kunnen komen. Er hoeven hier bij de kerk geen bewakers voor de deur te staan. En Heere God, we danken u daarvoor. En wilt u geven dat we meelijden en meeleven met mensen die niet zo gemakkelijk en vrij bij elkaar kunnen komen zoals wij dat mogen. Heere God, leert u ons dat een voorrecht is, dat genade is. En wilt u ons helpen om dat geschenk niet zomaar naast ons neer te leggen. Geeft u een goede dienst vanmorgen met elkaar. Wilt u geven dat de kinderen het ook mogen begrijpen als het misschien wat moeilijk is, misschien wat lang is. Heere God, helpt u ons. Met het spreken, met het uitleggen, maar ook met het luisteren, met het begrijpen. Helpt u de organist. Helpt u ons met het zingen. Geef dat we het door mogen geven aan elkaar. Dat er een God in de hemel is die van ons houdt en dat hij zijn zoon gegeven heeft. Heer, wees zo deze dienst nabij. Vergeeft u al wat niet naar uw wil is. Vergeeft u wat vanmorgen alweer verkeerd is gegaan. Thuis, toen we opstonden, toen we aan tafel zaten. Vergeeft u het, Heer. We bidden u ook voor de mensen thuis. We bidden u voor de mensen die misschien later deze dienst horen. Wilt u geven dat ook zij door deze dienst, door uw woord, gezegend mogen worden. We bidden het om Jezus wil. Amen. Ik wil u twee gedeelten voorlezen uit de Bijbel. Het eerste gedeelte is uit Handelingen. En het tweede is Paulus' brief aan de Filippenzen. Eerst Handelingen 16. En dan van vers 9 tot en met 15. Jongens en meisjes, het is best een moeilijk stuk. Dat andere stuk ook wel. Maar ik denk dat de preek wat makkelijker is. Handelingen 16, vanaf vers 9. Er staat boven, bij mij, het visioen in Troas. Dat is een droom, zou je kunnen zeggen. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. Toen Paulus nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrace aan en de volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen we naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat ze acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen ze gedoopt was en haar huisgenoten, drong ze er bij ons op aan, als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. Het tweede gedeelte is de brief aan de Filippenzen, vers 1 tot en met 6. Jongens en meisjes, Paulus is dus eerst in Filippi geweest. Hij heeft daar aan de mensen over de Heere Jezus verteld. En toen is hij daar weggegaan. En later heeft hij aan die plaats, aan die stad, heeft hij een brief geschreven. En dit zijn de eerste woorden van die brief. Filippenzen 1. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Zo groet Paulus de gemeente. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u alleen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij, die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. We willen met elkaar zingen als voorbereiding op de preek. Drie coupletten van het lied roept uit aan alle stranden. Roept uit aan alle stranden, verbreid van oor tot oor, verkondigt alle landen het evangeliewoord. Ik heb aan de organist gevraagd of hij snel wilde stoppen met spelen. En u was nog bezig met de orde van dienst en u bent nog bezig met de pepermuntjes. Ga rustig verder. Heeft u genoeg broeders? Ik heb eventueel ook nog wel een rolletje hoor. Geef het door, gemeente, de rollen. Laat ze niet stoppen. Het is om uit te delen. Wonderlijk, hè? Het staat nooit in de orde van dienst. Maar als dit er niet bij zou zijn, krijg je kinderen niet meer mee naar de kerk. Hebben jullie ook gehad? Ja? Oké. Okay. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Soms zit je als kind in die bank en je ziet dan langzaam zo'n rol in jouw richting komen. Iemand pakt een pepermuntje uit en geeft hem dan weer door. En je denkt, dat gaat goed. Het komt steeds dichterbij. Prima. En als hij dan bijna bij je is, stop. Hij gaat terug. Heb je dat eens meegemaakt? Ik wel hoor. Ik heb er ook een oplossing voor. Ik eet nooit pepermunt. Dus als jij mij in de komende weken een pepermuntje aanbiedt of een ander snoepje. Ik eet in de kerk niet. Ik heb ook nooit wat bij me. Dus als je denkt van die man geeft nooit wat door. Dat klopt. Het is nu, ja, voor het eerst Arie, sinds jaren. Maar de dominee zei het alles. Het ging om een andere king, hè, in de kerk. Koning Jezus. Het gaat over doorgeven vanmorgen. Zoals je een pepermuntje doorgeeft aan elkaar. En ik kwam op het idee, en dat klinkt misschien een beetje vreemd, omdat ik het in een film had gezien. Ik zal het uitleggen. Een paar weken terug keken mijn vrouw en ik naar een film. En die film die begon raar. Het was midden in de nacht. Er was een journalist, iemand die werkt voor de krant of voor de televisie. En die was met zijn auto naar een huis gereden. In dat huis werd ingebroken. Hij had dat gehoord op de politieradio. En bijna tegelijk met de politie kwam die journalist bij dat huis aan. En daar stond hij, midden in de nacht. Het regende, het was donker. Er stonden een paar politieauto's en er liepen wat politieagenten rond het huis. De inbrekers waren misschien nog binnen. En hij stond te schrijven in het donker, in het licht van een lantaarnpaal. En opeens rijdt er van de oprit van het huis een grote auto naar achteren. Rijdt keihard tegen zijn auto aan, duwt hem een meter weg. En die auto rijdt weer naar voren en rijdt heel hard de straat uit. Politieagenten komen aangerend, rennen naar de politieauto's, gaan in de politieauto zitten en rijden achter die dieven. Daar staat de journalist. Midden in de nacht. Het regent. Het is donker. En zijn auto is kapot. En hij schreeuwt nog... En ik dan? En dan komt er een man voorbij. Een man die nog laat even de hond uitlaat. En die man die kijkt naar die journalist. En die kijkt naar die auto. En dan grijpt hij in zijn zak. Pakt daar de sleutels uit. Van een auto. En geeft die sleutels aan die journalist. En zegt... Alsjeblieft, dit zijn de sleutels van mijn auto, hij staat daar. Neem die auto maar mee, want met die van jou kun je niet meer rijden. En die journalist kijkt naar die sleutels. En hij kijkt naar die auto. Een Jaguar. Dat schijnt een dure auto te zijn. Maar waarom doet u dat? Zegt hij, waarom geeft u mij die sleutels? Geef me je telefoonnummer maar, ik bel je van de week wel op. En de journalist stapt aarzelend in de auto en rijdt ermee weg. In die week wordt hij opgebeld. En die man met die hond, die vertelt: ik heb u die sleutels gegeven en u mag de auto houden. Hij is voor u. Ja, maar waarom doet u dat? Nou, zegt die man, een paar weken terug was er iemand die mij geholpen heeft. Hij heeft iets geweldigs voor mij gedaan. Ik had het heel moeilijk en die persoon heeft mij geholpen. En toen heb ik tegen die man gezegd: wat moet ik doen om je te betalen? En toen zei die man: je hoeft mij niets te doen. Ik vraag je alleen om iemand anders te helpen, om het door te geven. En toen ging die journalist nadenken. Hij was geholpen door iemand die door een ander geholpen was. En die ander was weer door iemand anders geholpen. En die ander was weer door iemand anders geholpen. En hij dacht bij zichzelf: waar is het begonnen? Bij wie is het begonnen? Wie is er begonnen om hulp door te geven? En dat zocht hij uit. Hij ging op zoek. Waar was het begonnen? Het was begonnen op een school. In een klas van een meester. En in die klas zat een jongen en die heette Trevor. En die was 11 jaar. En die meester had aan het begin van het jaar gezegd: hoe kun jij de wereld veranderen? Nou, dat is natuurlijk geen vraag voor iemand van 11 jaar, hè, want dat kun je niet. Ja, zei die meester, maar ik wil dat je erover nadenkt. Hoe kun jij de wereld veranderen? Als je het niet zo goed kunt zien, kun je het misschien daarop zien. Ik heb de computer zo neergezet. En die jongen had over nagedacht en hij zei tegen de meester: ik weet het. En hij pakte een krijtje en hij ging naar het bord toe en hij tekende een cirkel en hij zei: meester, dit ben ik. Dit ben ik. En ik ga 3 mensen helpen. Die 3 mensen. En ik ga die 3 mensen helpen en die hoeven me daar niet voor te betalen. Ze hoeven me daar niets voor te geven. Ik wil alleen dat ze het doorgeven. Want, zei hij, ik ga 3 mensen helpen. Maar als die 3 mensen, ook alle 3, ook 3 mensen gaan helpen. En die mensen gaan weer 3 mensen helpen. En die mensen gaan weer 3 mensen helpen. Dan wordt deze wereld een betere wereld. Weet u, toen ik deze film zag, moest ik denken aan Jezus. Hij is door God aan deze wereld gegeven. Omdat God van mensen houdt. En hij werd geboren in een kribbe. Omdat er geen ruimte was in de herberg. En toch, het is nu 2000 jaar later, wij weten dat nog steeds. Dat Jezus geboren is. En hoe komt dat wij dat weten? Dat komt omdat het is doorgegeven. Misschien heb je in de afgelopen weken het verhaal van de herders wel gehoord. Midden in de nacht kregen ze bezoek van die engel. En die engel die zei: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker. Welke is Christus de Heer in de stad David. En die herders gingen op pad. Ze gingen op zoek naar die kribbe, naar dat kindje. En dan staat er, als ze Jezus gezien hebben, wat staat er dan? Ze vertelden overal wat ze gezien en gehoord hadden. Ze vertelden het door. En later, toen Jozef en Maria in de tempel kwamen met de Heer Jezus, toen was daar een oude man, Simeon, en een zekere Anna. En toen die Anna de Heer Jezus had gezien, toen vertelde Anna het aan de mensen in Jeruzalem. Ze gaf het door. En dat is steeds weer gebeurd. Het is begonnen met de Heer Jezus. En het is doorverteld. En daarom zitten jullie nu hier en sta ik hier. Het is aan je doorverteld. Misschien door je papa of door je mama. Misschien op school door de meester. Of door de juffrouw of de meester van zondagschool of club. Mijn oma en opa. Van mijn opa weet ik het niet meer, maar mijn oma en mijn overgrootmoeder hebben mij verteld over de Heer Jezus. Die hebben het doorgegeven. We zijn deze dienst begonnen met een moeilijk stukje uit 1 Korinthe 15. Dat ging over een zekere Paulus. En Paulus die zegt, want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden. Paulus zegt, ik heb het ontvangen, het is mij verteld. Jezus. En ik heb het geloofd. En ik heb het doorgegeven. Ik heb het niet voor mezelf gehouden, zoals sommige mensen een snoepje of een pepermuntje alleen maar voor zichzelf houden. Nee, zegt Paulus, ik heb het doorgegeven. Paulus heeft er zelfs hele lange reizen voor gemaakt. En in die tijd was dat deed je te voet. Hij is ook met de boot gegaan, heeft stormen doorstaan. Hij heeft een keer schipbreuk geleden zelf en hij spoelde aan op een strand. Paulus heeft het doorgegeven. Steeds weer gaf hij het door. En op een gegeven moment was Paulus weer op reis om over de Heer Jezus te vertellen. En toen wilde hij daarheen en dat mocht niet. De Heilige Geest hield hem tegen. En toen wou hij daarheen en weer werd hij tegengehouden. En toen kwam hij in een plaatsje en dat heette Troas. Een plaats aan het water. En 's nachts, ik denk dat hij ligt te slapen. 's nachts krijgt hij een visioen, een droom. En in die droom ziet hij aan de overkant van die zee, aan de overkant van het water, ziet hij een man staan. En die man zegt in die droom tegen hem, kom over naar Macedonië en help ons. En als Paulus dat niet gedaan had, hadden wij hier misschien wel niet gezeten. Want Macedonië lag in Europa. En de volgende morgen, toen spraken ze met elkaar af, we moeten naar Macedonië gaan. Ik heb het gedroomd, ik moet gaan. Zo wordt Paulus gestuurd door God. En dan komen ze aan in Neapolis, dat ligt aan de zee, en dan iets verder, een paar kilometer verder in Filippi. En Paulus en zijn vrienden blijven een paar dagen in die stad. En op de Sabbat, wij zouden zeggen op de zaterdag, gaat Paulus naar de synagoge om daar over de Heer Jezus te vertellen. Maar in die stad Filippi, ik denk dat daar geen 10 Joodse mannen zijn geweest. Want als je met 10 Joodse mannen was, dan mocht je in de synagoge samenkomen. Maar ze kwamen niet samen in de synagoge. Dus ik denk dat er geen 10 Joodse mannen waren. En dan gaat hij buiten de stad. Dan gaat hij naar de rivier. En bij die rivier is een groep vrouwen. En die komen daar bij elkaar samen om te bidden. En daar gaat Paulus met zijn vrienden naartoe. En daar vertelt hij over de Heer Jezus. En er was één vrouw, die kennen we, omdat ze met de naam genoemd was. Dat was Lydia. En die Lydia was een purperverkoopster. En met purper kon je verven en dat was dure spul. Dus ik denk dat Lydia best wel een rijke vrouw was. En Lydia hoort Paulus praten over de Heer Jezus. En dan staat er heel mooi in de Bijbel dat de Heere God haar hart opent. Precies wat de ouderling in de consistorie gebeden heeft. Dat de harten geopend worden. En het hart van Lydia wordt geopend en ze gelooft wat Paulus zegt. Ze gelooft in de Heer Jezus. En wat dan? Gaat Lydia met Paulus mee? Om ook over de Heer Jezus te vertellen? Of gaat ze alleen verder? Gaat ze het op die manier doorgeven? Nee, ze doet het anders. Ze geeft het niet door en eigenlijk ook weer wel. Ze zet haar huis open. Ze zet haar huis open voor Paulus en voor de andere mensen. En vanaf dat moment kwam de gemeente niet meer samen bij die rivier, maar kwamen ze samen in het huis van Lydia. Ook daar kan een gemeente samenkomen. Eigenlijk wel heel mooi, hè? De Heere God opende haar hart en Lydia opende haar huis. In de ochtend kon dat ook. We hebben kerst gehad, een paar weken terug. En toen stond er in de kerkbode een oproep of je met kerst iemand aan tafel wilde hebben. In je gezin om samen mee te eten. Gast aan tafel, zou je kunnen zeggen. Om net als Lydia je huis open te zetten. In vers 40 lees je dat nog een keer. En dan lees je dat Paulus uit Filippi weggaat. En dat hij afscheid neemt van de gemeente. En dat doet hij in het huis van Lydia. Daar kwam de gemeente samen. En in Filippi gebeurt er dan iets heel moois. Want als Paulus later een brief naar die stad stuurt, dan lees je dat daar ouderlingen zijn, opzieners, er zijn diakenen. Er komt een gemeente samen in het huis van Lydia. De Heere God is doorgegaan met zijn werk. Die gemeente is gegroeid. En Paulus dankt daar de Heere God voor wat er allemaal in Filippi is gebeurd. Omdat het is doorgegeven. En hij dankt voor alles wat er gebeurd is vanaf die dag. Welke dag? De dag dat Paulus daar aan de rivier kwam om het evangelie te vertellen aan die vrouw. Ik denk dat wij dat ook moeten. We moeten het doorgeven. Je kunt het evangelie uitleggen. Je kunt ook je huis openzetten. En er zijn nogal 100 andere manieren te bedenken, maar we moeten het doorgeven. Niet voor jezelf houden, maar doorgeven. Jongens en meisjes, in de Bijbel, in het Oude Testament, kom je dat ook tegen, dat mensen het moeten doorgeven. Gemeente, u kunt het, als u er tijd voor hebt, vanmiddag 2 Koningen 6 en 7. Het is een vreselijk verhaal eigenlijk, en eigenlijk ook heel mooi. Geschiedenis. De Syriërs vallen Israël aan. Het hele land wordt verwoest. En ze hebben hun legerkamp opgezet voor de hoofdstad Samaria. En niemand kan de stad meer in of uit. En als je op de muren van de stad staat, dan zie je de tenten van de Syriërs om de stad staan. Er wordt vreselijke honger geleden in de stad. En 's avonds staan er bij de stadspoort 4 mannen. 4 Melaatse mannen, mannen die ziek zijn, die een besmettelijke ziekte hebben. En die mannen die staan daar, die zitten daar bij die stadspoort en die zeggen tegen elkaar, wat zullen we doen? Wat zullen we doen? In de stad is niet te eten. Als we hier blijven, zullen we sterven. We kunnen naar de Syriërs gaan, we kunnen ons overgeven. Ja, misschien sterven we, dat kan. Maar als we hier blijven, sterven we ook. En dan zeggen ze, we gaan naar de Syriërs en we zien wel wat er van komt. En zo gaan ze op weg. En ze komen bij de tenten aan, een beetje aarzelend, een beetje voorzichtig. En ze komen er bij die tenten aan en ze horen niets. Helemaal niets. En als ze verder lopen, dan zien ze dat tentenkamp, dat het helemaal leeg is. In die nacht zijn de Syriërs geschrokken en gevlucht en hebben alles achtergelaten. En die 4 mannen gaan een tent binnen. En ze pakken te eten, ze bakken te drinken en ze stoppen zichzelf vol en ze vinden zilver en goud en kleren en die nemen ze ook mee en die verstoppen ze ergens en ze komen weer terug met z'n vieren, gaan een volgende tent in en ook daar pakken ze spullen weg. En die verstoppen ze ook. En ze komen dat tentenkamp weer in. En dan stoppen ze. Want dan zeggen ze tegen elkaar, wat we doen is niet goed. Wat we doen is helemaal niet goed. Het is een dag van goede boodschap. Mooi hè, dat staat er. Een dag van goede boodschappen. Evangelie zouden wij zeggen. Het is een dag van goede boodschap. En we houden het voor onszelf. In de stad Samaria wordt honger geleden en hier is eten genoeg. We mogen het niet voor onszelf houden. We moeten het gaan doorgeven. En dat doen ze om 3 redenen. Ten eerste omdat ze zelf eten hebben gekregen. En daarom willen ze het gaan vertellen. Maar ook omdat ze weten dat de mensen in de stad Samaria het nodig hebben. Ze hebben dat brood. Brood nodig. En zeggen ze, als we het niet gaan vertellen, dan krijgen we straf. Dan zijn we schuldig. Als we het niet doorgeven, dan zijn we schuldig. En ze gaan naar de stad en ze gaan het vertellen. Een tijdje terug kwam ik bij een garage en ik kreeg een doosje. Het is een klein doosje. Er zit een dekseltje op wat je eraf kunt halen en er weer op kunt doen. En er zaten pepermuntjes in. En ik zette dat doosje in de auto neer. En na een paar dagen zei mijn vrouw, wat een leuk doosje. Wat zit daarin? Niks meer. Ik geloof dat de kinderen er ook nog een paar hebben gehad. En de rest was op. Wel aangenomen, maar niet doorgegeven. Maar dit doosje bracht me op een idee. Je kunt er gemakkelijk uit delen. Ik ben naar de garage gegaan en ik heb ze gevraagd waar ze dat doosje gekocht hadden. En toen zeiden ze van dat en dat bedrijf. En ik heb dat op internet opgezocht. En dat bedrijf heeft een naam en daaronder staat iets heel moois. Daar staat, het brengt de tongen in beweging. Kijk nog maar eens in Psalm 40 wat we daar gezongen hebben. Het brengt de tongen in beweging. Ja, natuurlijk, als je een pepermuntje in je mond stopt, dan lik je dat lekker op. Nee, weet je wat dat ook betekent? Het brengt de tongen in beweging betekent ook dat je doorgeeft, dat je het vertelt. Het brengt de tongen in beweging. En dat willen we vandaag doen. Straks bij de uitgang krijg je dit doosje. Gevuld met pepermunt. Ja, dat wordt opeens interessant, hè? Ja, ik zie je kijken. Je was aan het kijken naar snoep in de tas, maar dat hoeft niet meer. Gemeen, hè? Sorry. Je krijgt dit doosje. Het is niet voor jou. Nee. Laten we maar eens kijken wat erop staat. Ik zal het lezen. Wacht. Ik heb er ook één voor mezelf. Het voordeel is, ik kan dit beter lezen. En er kan meer pepermunt in. Dit staat erop. Geef het door. God is op zoek naar jou. Heeft hij al gevonden? De mensen zijn zondig en God is heilig. En daartussenin staat een kruis. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3, vers 16. Er staat ook iets op de achterkant. Daar staat, geef het door. Op zondag 9 januari 2011 zijn deze doosjes uitgedeeld. U hebt dit doosje ontvangen om door te geven. Ons voorstel, u kunt een pepermuntje nemen wanneer je het doosje aanneemt en één wanneer u het doorgeeft. Graag naar iemand die zo'n doosje nog niet in handen heeft gehad, zodat de boodschap breed gelezen wordt. Voor meer informatie enzovoort. U krijgt dus een doosje met pepermunt met de boodschap van het evangelie erop om door te geven. U hoeft het maar aan één persoon door te geven. En als die het aanneemt, moet die het ook weer doorgeven. Eigenlijk wilden de evangelisatieouderling en ik heel graag weten waar die doosjes naartoe gingen. En we hadden er eigenlijk op staan dat de laatste ons een mailtje moest sturen als het doosje op was. En toen hebben we gezegd, nee, dat mag niet. We hoeven dat niet te weten wat God hiermee doet. We laten het gebeuren. We vragen u alleen om een doosje mee te nemen en rustig over na te denken. en het door te geven. Ik wil u nog iets uitleggen wat er op dat doosje staat. Dat is namelijk dat kruis. Dit plaatje staat op het doosje. En eigenlijk lijkt het wel een beetje hierop. Wij mensen leven op grote afstand van God. En tussen ons en God is een grote kloof. En dat komt door de zonde. Wij kunnen wel proberen om over die kloof heen te springen. Maar dat kunnen wij niet. Is het dan helemaal niet meer mogelijk om met God te leven? Jawel. Kijk maar. Het antwoord van God op de zonde is Jezus Christus. Hij is gestorven aan het kruis. En wanneer je gelooft dat Jezus voor jou gestorven is, dan kun je dus via het kruis weer bij God komen. Hier zijn God en de mens bij elkaar. Dat is de goede boodschap die Paulus verkondigt. Die al 2000 jaar doorgegeven is en die steeds weer doorgegeven moet worden. Daarom staat dit plaatje op de voorkant en op de achterkant van het doosje. Dat is de goede boodschap. Dat Jezus gekruisigd is, gestorven is en is opgestaan voor onze zonden. En die boodschap moet doorgegeven worden. Steeds weer. Amen. We willen met elkaar zingen een kinderlied. En de organist zal het eerst één keer voorspelen. Vertel het aan de mensen wie liefde heeft, Jezus. Vertel het aan de mensen wie vrede geeft, Jezus. Meneer Zonneberg zal in de dienst van vanavond de voorbede doen. Wij willen met elkaar danken en bidden. Getrouwe God, we danken u dat uw woord 2000 jaar lang steeds weer is doorgegeven. Dat er steeds weer mannen en vrouwen zijn geweest die uw boodschap hebben doorgegeven. Dat er ook mensen zijn geweest die het aan ons verteld hebben. Misschien pas toen we oud waren. Of misschien al vanaf het moment dat we geboren zijn. Heere God, we danken u daarvoor. We danken u dat de boodschap van Jezus Christus niet gestopt is. En we mogen weten dat wat daar waar Jezus Christus verkondigd wordt, dat daar inderdaad de wereld verandert. Heere God, wilt u ons helpen om rustig na te denken, misschien zelfs wel in het gebed bij u neer te leggen, zodat we mogen weten aan wie we dat doosje doorgeven. Heere God, u hebt in uw woord gezegd dat uw woord nooit ledig zal weerkeren, maar dat het zal doen wat u behaagt. En soms zijn er hele preken voor nodig om mensen tot bekering te brengen, maar soms kan het ook een bijbeltekst zijn op een doosje pepermunt. En we willen u vragen, wilt u het zegenen? Geef dat mensen erdoor geraakt worden. Heere God, brengt uw tongen in beweging. We danken u dat we vanmorgen zo bij elkaar mochten zijn. Geef ons een goede en gezegende dag. Heere God, we danken u voor de God en Vader die u voor ons mensen wilt zijn. Dat u uw Zoon, de Heer Jezus Christus, gekregen hebt. Dat Hij de weg is, de waarheid en het leven naar u toe. Dat u deze wereld niet aan zijn lot hebt overgelaten. Heere God, dank u wel. We bidden u voor Berendien. Ze is er vanmorgen niet bij en een paar weken terug is haar moeder overleden. Nou heeft ze geen vader meer, geen moeder meer. Heere God, wilt u voor haar vader en moeder tegelijk zijn? En wilt u haar vasthouden en troosten? Heere God, zo bidden we voor ieder die verdriet heeft en die pijn heeft. Hier in de kerk, bij de kerkradio, waar dan ook. Houdt u ons vast als het leven moeizaam is en pijn doet. Dank u wel, Heere God, voor alles wat u geeft. Niet omdat we dat verdienen, maar uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, drie dingen nog voor de collecte. U krijgt er straks een doosje uitgereikt. Het tweede. In het baken ligt er een strookje met adressen voor de kerktelefoonluisteraars. Als u ook hen een doosje wilt geven, die staan ernaast, wilt u dan een strookje meenemen om dat vandaag, als u ze goed kent, of morgen te doen. Als ze de preek niet geluisterd hebben, dan zit er wel een verhaal aan vast, dus u moet daar wel even tijd voor vrijmaken. En het derde, jongens en meisjes, er ligt op de balie, in de hal, ligt een soort kleurplaat die ik van iemand gekregen heb deze week. En die heeft alles met deze preek te maken. Je moet wat knippen, wat kleuren, een paar gaatjes prikken. Als je wilt hebben, neem hem daar vandaan maar mee. Gemeente, u wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven voor Op Weg met de Ander, de kerk en het bouwfonds. En daarna willen we met elkaar zingen op toonhoogte 235, de versen 1, 3, 4 en 6. Doorgeven kunnen we niet zonder de zegen van God. Laten we bidden om zijn zegen voor onszelf en om door te geven aan de mensen om ons heen. Heer, zegent u ons en behoedt u ons. Doet u uw aangezicht over ons lichten, Heer, en wees u ons genadig. Verheft u, Heer, uw aangezicht over ons en geeft u ons vrede. Amen.